hoorde weinig over Gods soevereiniteit. Dat maakt uw lezing wel wat eenzijdig. Hangt dat samen met uw plaats in de gereformeerde gemeente? Is dat, hè? Ja. Je kunt natuurlijk zeggen met blauwe draad, ik ga aan één kant van het schip hangen. Als ik zie dat het schip scheef gaat. Ja, ik vraag me nog af of die aan één kant hangt, eerlijk gezegd. Misschien wel wat hoor. Maar goed, ik denk ook dat een herder het aangezicht van zijn schapen probeert te herkennen. Hij zal zijn schapen zo weiden, hij ziet precies wat ze nodig hebben in bepaalde omstandigheden. Dus als natuurlijk de soevereiniteit zoveel benadrukt wordt, wat je dus heel veel merkt aan de reacties van leerlingen. Bij ons zitten heel veel leerlingen op school. Ik denk meer dan 2000 over het hele Calvijn College. En dan heb ik er misschien 320 of zo van, twee keer in de week. Maar dan zie je vaak altijd maar hetzelfde. Steeds, ja, maar je kunt je toch niet bekeren en zo. En een hele oproep tot bekering heeft er bijna geen zin. Maar je weet wel dat een enorme grote groep een uitgaansleven heeft. Ik heb uitgerekend in een gedeelte, Zuid-Beveland was dat. Nou, misschien, dan zit ik binnen de gif in de gemeente. 10% gaat naar plus 16. Van al die gemeenten. Dus zo 600 jongeren hebben uitgaansleven. 500-600 jongeren. Dus die zitten in disco's en alles meer. Maar ja, bekeren, dat kan niet. En zondag zitten ze wel in de kerk. Dus je ziet zo'n dualisme, een tweestrijdig leven. Aan de ene kant, ja, de Heer God moet het doen. Maar aan de andere kant, ik doe er niets voor. En iemand zegt tegen me gewoon, nou ja, goed, al hoor ik 4 jaar preken. Dan maak ik al 10 jaar. En ik begrijp er helemaal niks van. En ineens hoor ik 4 woorden en dan word ik bekeerd. En ze kwamen schouw in Duiveland. Dus ik zeg, nou, als nou eens een bus zo van die brug afvalt met veel leerlingen erin, waar zijn jullie dan, hè? Als nou eens een bus daar in de Oosterschelde valt, waar zijn jullie dan? Zijn jullie dan behouden? Of zijn jullie allemaal verloren? Ah, nee, allemaal verloren, dat was ook nogal wat. Zijn jullie misschien toch nog behouden? Ik zeg, merk je daar helemaal niks van of zo? Dus je weet helemaal niet wat geloof is of bekering. Je ervaart er helemaal niets van. En als er ineens zo'n hele bus verongelukt, dan zijn er ineens toch een aantal behouden. En toen vroeg ik, als je nou ziek wordt, op het laatst, hè, je bent heel ernstig ziek, oh, dan kan ik me altijd nog verkeren. Dus aan de ene kant, maakt niet uit of je er 10 jaar niks van begrijpt. In 4 woorden word je bekeerd, dat is dus best wel moeilijk, zou je zeggen, voordat iemand tot bekering komt. Er zijn echt gemeentes waar je bijna geen jongeren hebt die over het geloof spreken of over ervaringen of wat de Heere God aan hun ziel gedaan heeft. Dus het is zo tegenstrijdig, maar wel een heel makkelijk leven leiden. En het valt tegenwoordig natuurlijk met de computers, want ze hebben in veel gemeentes natuurlijk televisie geweerd. Maar als je ziet wat ze op die computers met die CD-ROMs bekijken, het zit soms in de schooltassen. Dat zijn echt heel schunnige films. Dat weet iedereen wel en die worden soms gewoon verhandeld. Dus dat, en ja, zodra pa boven kijkt, is het flitsen weg, zwart scherm. Dus ze worden natuurlijk nu van alle kanten worden ze gewoon bedrogen. Het is toch allemaal binnen. En wat denk je van de spelletjes? Er zijn soms verboden spelletjes bij. Je kunt het zelf doen. Dat heeft veel meer invloed. Dus daar zijn ze eigenlijk al. En ik vroeg het pas ook nog. Hoeveel van jullie hebben een computer? Op 1 na hadden ze allemaal in de klas. Ja, terwijl een paar jaar geleden was het nog 80%. Dus je ziet, bijna iedereen heeft het. Ja, en de jongeren die zijn er volop mee bezig. Ja, ze hebben geen televisie. Ja, zulke soort dingen. Hè? Dus aan de ene kant leven ze heel werelds. En ja, de Heer God moet het doen. Nou, dat is de achtergrond waarom ik natuurlijk erg sterk ben gaan benadrukken. Dat de Heer God wel oproept tot iets. En we worden wel verantwoordelijk gesteld voor wat we ermee doen. Ik weet natuurlijk ook wel, en zeker vanuit mijn eigen leven, dat de Heer God het alleen doet. Ik heb altijd tegengewerkt. Tot het laatste heb ik tegengewerkt. Dat is vaak de praktijk. Maar ik denk, de fout moet heel veel opengezet worden. Er staat een gelijkenis van het visnet. Als je nou zegt, dat visnet, ik ga kijken of misschien bepaalde vissen die ik wil hebben, die wel geschikt zijn, die ik graag wil hebben, daar ga ik speciaal op mikken. Dus iemand die werpt als het ware het evangelie net uit. Nou, dat kun je wel vergeten, want dan vang je misschien heel weinig of bijna niks. Dat net moet gewoon uitgeworpen worden. Zo, proberen zoveel mogelijk erin te krijgen. Dus dat is het evangelie, de nodiging. Dan later, dan komt wel openbaar wat er allemaal in zit wat niet te gebruiken is. Of wat afvalt. Want die schifting die gebeurt soms wel bij de oordeelsdag pas. Dus ik denk dat dat ook belangrijke geschiedenissen zijn. Het zaad dat uitgeworpen wordt. Ik heb het zelfs gehoord, maar ik weet het niet zeker of het zo is. Dat er eerst gezaaid werd en dan geploegd. Dat weet ik niet zeker. In sommige gevallen. Ja. Dus dan zie je pas achteraf. Zie je pas wat niet opkomt. Want anders zou je toch alleen toch niet op die weg gaan gooien. Maar dan ga je dat zaad toch precies op die meest schijnbaar vruchtbare plaatsen gooien. Waar de mensen het meest vatbaar voor zijn. Maar nu is de belofte, is er een handvol koren op de hoogte van de bergen. Ja, dat was de tekst van Gerardus Kuipers, toen in Nijkerk. Ja, die tekst is er een handvol koren op de hoogte der bergen zal bloeien als de Libanon, zoiets. En er kwam opwekking. De mensen die zaten ook in kroegen enzovoorts. Dus zelfs op die rotsachtige bodem, daar kan door een wonder toch opkomen. Als ik denk, het aanbod van genade mag best heel ruim zijn. Alleen als iemand tot bekering komt, en dat zijn natuurlijk gewoon de Duitse leerregels ook. Ja, dan is het genade dat de Heer het doet. Als iemand niet komt, is het zijn schuld. Dat is ook al zo'n tegenstrijdig voor je gevoel. Dus de mens wordt volledig verantwoordelijk gesteld. En de spits van de verkondiging is, denk ik, die met mensen bewegen tot het geloof. Bewegen tot geloof, dat is aandringen. En dat is een herder achter de kudde. Dus constant bewegen tot het geloof, terwijl je weet, de mensen kunnen het zelf niet. Want door de vermaning wordt de genade meegedeeld, zeggen de Dordtse leerregels. Als bijvoorbeeld Farel had gezegd tegen Calvijn. Calvijn, zo iemand is jou nodig in Genève. Zou je niet kunnen overwegen dat je misschien eens naar Genève zou mogen komen? Dat is geen vermaning, dat is een vraag, een wens. Nou ja, goed, misschien was ik ook wel gekomen. Maar nu was het, jij moet naar Genève. Dan was het een vermaning en dat sloeg binnen. Dus ik denk dat krachtige vermaningen, ik denk vaak aan Spurgeon. Hij schuwde de seed lightning preaching, dat was de weerlichtprediking, die zo over de mensen heen scheerden. Hij wilde recht in het hart treffen. Nou, als ik het goed heb, zijn er in die tabernakelgemeente, in die tijd dat hij daar preekte, 14.000 mensen gedoopt. Meer dan 300 of 360 per jaar kwamen erbij. Van de straat. En als je die prediking ernaast legt die hij had, en hij leerde absoluut de soevereiniteit van de Heere God ook, hij wist in zijn hart, ik zal het zo ruim mogelijk voorstellen, maar de Heere God moet het doen. Nou, dat was zijn gebed natuurlijk. En vooral in zijn latere boeken, zoals die dagboeken, en zijn God onderricht hem, dat is een boek over de landbouw, daar zie je dus meer op het laatst van zijn leven ging dat toch weer meer benadrukken. De soevereiniteit van God. En anders zou er natuurlijk nooit iemand komen. Ik denk dat een van de mooiste teksten is, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dus iemand spreekt tot dode mensen. Maar toch zullen ze horen. En je ziet vaak, heel vaak twee kanten, denk ik. Op een gegeven moment staat er dat de mensen worden uitgenodigd voor het paasfeest in Jeruzalem. Nou goed, en dan komen die mensen gewoon zo. Geef de Heer de hand. Kom tot zijn heiligdom. Ja, dat is nou wel erg ruim gesteld. Geef de Heer de hand. Staat er. Dat staat in Deuteronomium 30. En er komen er een aantal. Maar van die mensen die komen staat erbij en de hand des Heeren was met hen. Ook was de hand Gods in Juda. Hun enerlei hartgevende. Dus in tussentijd, in die vermaning, bewerkte de Heer een aantal harten die meekwamen. En je zag in de vrucht dat sommigen, ja, daar wegbleven en daar werden ze op beoordeeld. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Stel je voor, er is iemand die komt, een oudere man, een beetje roekeloos man, en die rijdt iedere keer bij mij langs de deur en ik woon aan een kanaal. Maar die rijdt veel te hard. Komt hij rond de bocht met dat autootje. Dus ik heb al een paar keer gewaarschuwd. Als hij nog één keer te hard rijdt, straks lig je in het kanaal. Dus ik heb hem gewaarschuwd. Ja, man, ik kan goed rijden en zo. En zijn vaker gaat zijn gewijs ook. Dus hij doet gewoon door. En ik heb al zo vaak vermaand. Hij is al heel boos op me geworden ook, omdat ik dat gezegd heb. En ik moet niets meer met hem te maken hebben. En een keer hoor ik plons, dan die auto in het water. Dus ik gauw naar buiten toe. En goed, hij drijft nog. En de man is opgeklommen. Hij kan niet zwemmen zelfs. Dus ja, ja goed, eigen schuld, hè. Ja, en nu ga je zeker met een beetje uitlachen en zo. En ik ga helpen. Dus ik haal een ladder en daar kan ik net bij. Niks mee te maken, zegt hij. Ik wil die ladder van jou helemaal niet hebben. Ik hoef nu je hulp ook niet te hebben. Hij is zo kwaad. Ik zeg, man, straks verdrink je. Zak je auto weg. Ik wil voor jou geen hulp meer. Hij is helemaal gestrest. Ja, goed, ik wil nog om die ladder gaan. Ik ben net binnen. En hij accepteert hem niet. En 10 minuten later zakt de auto weg en de man drinkt. Als de mensen nu over die man gaan praten. Je zegt, ja, hij reed te hard natuurlijk. Dat was wel heel erg. Maar het ergste was dat hij de hulp niet accepteerde. Dus ik denk, zodra je niet onder het evangelienodiging leeft, dan word je daar niet op beoordeeld. Maar wij zullen beoordeeld worden op het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Dat zegt hij ook. Het woord dat ik ben nu gekomen om te behouden, Johannes 12. Maar het woord dat ik gesproken heb, zal jullie oordeeld in de laatste dagen. Wij worden beoordeeld op de nodiging van het evangelie. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Ik denk dat dat naar ons toe ja, best een hele diepgaande zaak is. Dus ik geloof zeker voor 100% dat de Heer het doet. Maar ik geloof ook dat het door de vermaning heen gaat. En ja, dat het gewoon de middelen zijn die de Heer daarvoor gebruikt ook. Wat is bidden voor een... Nee, dit is het eerst. In onze gemeente zou er wel nooit een opwekking komen. Dat hoeft niet over deze gemeente te gaan, want er zitten van allerlei mensen overal vandaan. Er gaan een gering aantal mensen aan het avondmaal. Er zal dus wel weinig geloof zijn. Kijk, daar zit een beetje de andere kant uit. De andere kant van de boot hangt dat, die vraag. Want dan zou je haast zeggen, ja, omdat er weinig geloof is, daarom zie je toch geen opwekking. Dus het ligt eigenlijk aan het gebrek aan geloof dat er geen opwekking komt. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Als wij geschiedenissen terugkijken, hoe opwekkingen ontstaan zijn, dat is vaak naar het nulpunt, waar ik over had bij Erdo Stegen, helemaal op nul. Ze hebben een opwekking in Timo geweest. Ik heb het niet over het gehalte van die opwekkingen. Ja, er zijn ook soms wel pinksterachtige bewegingen. Wat had je bij Jonathan Edwards ook. Later had je ook allerlei pinksterachtige bewegingen waar je weer tegen moest waarschuwen. Maar daar zit dan ook echt ertussen. Want als er een aantal, ik heb dat zelf ook al eens meegemaakt met een aantal jongeren. Als er 15 gaan huilen, dan doet die 16 er ook mee. En dat verschil zie je niet. En na een jaar of zo, dan zie je, ja, kijk, hij is teruggevallen en een paar niet. Dus in het begin is het nooit te beoordelen. Wat is het? Maar ik ben wel blij als ze zo met het woord aan het worstelen zijn. Ze hebben op het eiland Timor hebben ze dus, is een opwekking geweest, schijnbaar. En ze konden bijna niet ontdekken waar het doorgekomen was. En op de duur wisten ze, er waren twee vrouwen geweest, die hadden 12 jaar samen gebeden voor een opwekking. Voor de rest was er helemaal niets zichtbaar. Nou, ik denk dat die gebeden verhoord zijn. Soms op 1 of 2 mensen die nauwelijks belangrijk zijn in de kerk, of soms met een gebrek zijn of gehandicapt, die daarvoor gebruikt worden. Hudson Taylor was maar helemaal alleen. Hij bad voor 800 zendelingen of zo. Hij is verkwamelijk. Ik denk aan dominee Franke bij de Harleense zending of zo. Ja, hij was eigenlijk maar alleen, maar hij zei op een gegeven moment, hij wist, er moet een weeshuis komen voor die kinderen. En in het geloof heeft hij een soort zendingsbusje buiten zijn deur gehangen. Ja, en bidden en wachten, er kwam niks in. Na verloop van tijd zat er geloof ik een bedrag in, zo groot als een Riksdaalder. Oké, zegt hij, nu gaan we beginnen. Gelijk houtbestel en alles op die Riksdaalder, en het kwam allemaal binnen. Nou, dat zijn geloofszaken. Er vertelde iemand, een vrouw van een evangelist tegen mij. Er was een man bij ons geweest, had ze gesproken, uit Zuid-Holland. Dus niet zo lang geleden, misschien 4, 5, 6 jaar geleden. Die was vroeger van de kerk gegaan. En hij was met berouw teruggekeerd. Hij had 12 kinderen. Ja, goed, en hij ging alleen terug naar de kerk. Een aantal van de kinderen waren getrouwd natuurlijk. Ja, goed, en hij dacht, ja, die kinderen moeten ook allemaal mee terug natuurlijk. Dus hij ging een van de kinderen benaderen en ermee praten over het geloof. Maar die kinderen die kregen nu zo'n hekel daarvan. Die zeiden, pa, je hoeft niet meer te komen. Als je over het geloof praat, hoef je niet meer te zien. Dat was helemaal afgesneden zaak. Die man zei, ik kon maar één ding nog doen. Kan ik niet meer met onze kinderen spreken over de Heere? Dan kan ik nog wel met de Heere spreken over onze kinderen. Zo wil het Floor zeggen. Ik geloof dat het van hem afkomstig is. Hij ging bidden. Dus hij heeft niet meer over het geloof zozeer gesproken met die kinderen. Het ging echt niet. En hij was toen bij die vrouw van die evangelist. Hij zei, er zijn er al 7 terug bij de kerk nu. Van de 12. En ik ga nog verder. Dan zie je het kracht van het gebed. Dan kun je zeggen, ja, was het bij mij ook maar zo. Er zijn ook ouders waar het niet zo bij gaat. Maar toch gebeurden die dingen wel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Heel vaak, dan is een tekst uit Psalm 65. Gij bezoekt het land, weer de tijd van de bezoeking. En hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier van God is vol water. En wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederen koren gereed. Weer die volgorde, eerst bezoeking. Gij bezoekt het land. Dan wordt het land begerig. Dat is echt een belangstelling. Hongerig. Die twee biddende vrouwen, die waren hongerig gemaakt. We kunnen niet zeggen, ja, die twee vrouwen hebben die opwekking teweeg gebracht. Nee, want de Heer heeft daar een begeerte in gelegd. En ik denk, als die begeerte eenmaal in iemands hart is, dan gaat het beproefd worden vaak. Dan denk je van, ja, dan zijn er hoopgevende elementen soms. En ineens gaat alles achteruit. En ik denk dat het toch de weg is. Soms zie je juist heel tegenstrijdige dingen. Ik denk aan de opwekking in Vancouver, in Canada, hoorde ik iemand spreken. Het was een predikant en die was hoofdpredikant. Hij had 7 hulppredikers, het was een baptistenkerk. En die hulpredikers die zaten buiten die plaats, een beetje grotere plaats. En hij was dus in die grote kerk. En die andere hulpredikers die preekten voor die kleine baptistenkerkje zo. Nu kwam er een opwekking in een van die kleinere kerkjes. Een beetje op het platteland. Maar die dominee, ik geloof die Mr. Bolt heette, die kon dat gewoon niet verwerken. Nu geeft hij hier een opwekking. Ja, en dan in zo'n klein kerkje bij zo'n hulprediker. Als hij hier nou een opwekking zou geven, zou het toch zeker bij mij beginnen? Ja, dat sprak hij natuurlijk niet uit, maar dat leefde in zijn hart. Dus hij was opstandig. Ja, nu was het volgende aan de gang. Dat kleine kerkje werd natuurlijk veel te klein. Maar ja, de mensen van de omgeving kwamen al volop naar die kerk toe en die konden er helemaal niet meer in. Dus toen moest hij noodgedwongen die grote kerk beschikbaar stellen voor die hulprediker. Ja, maar niet op zondag, want hij hield op zondag zijn eigen groep. Dus in de week dan. Maar dan kun je het ook weer niet maken dat je er niet bij bent. Dus hij zat, die Mr. Bolt zat gewoon ja, in die kerk, in een bankje ergens. En toen zag hij wat daar gebeurde, want er gebeurden hele mooie dingen. En misschien aan het eind van de dienst kwam die man naar voren. Op het podium ging hij daar voor zijn gemeente. Wenend ging hij zijn schuld beleiden. Dat hij zo jaloers en zo hoogmoedig was geweest. Dan ging hij daar voor zijn eigen gemeente beleiden, voor die mensen die er waren ook. En toen ging de Heer hem ook gebruiken. Dus dat is behoorlijk uitgebreid. En ik denk dat dat soms, ja, dingen zijn waardoor je ziet de Heer werkt heel wonderlijk. Dat kun je bijna niet narekenen. Maar wel heel vaak het land wordt begeerig gemaakt. En dat begeerig maken, dat is het gebed. Een heel lang gebed. Wat je ook had in Schotland, bij Kembersleng bijvoorbeeld. Toen Whitefield daar preekte. Je had twee dominees. Kembersleng was dominee McCulloch. William McCulloch was het. Een beetje niet zo'n hele boeiend spreker. Die was al jaren predikant. En had je een andere plaats, was Kilsit. En dat was zeker dominee Roper was dat. 25 jaar predikant. Middelmatig vrucht. Af en toe iemand tot bekering, niet bijzonder. En toen de opwekking kwam, werden die volop gebruikt, die mensen. Dus je ziet, het heeft niet te maken met sprekerstalent. Toen gingen ze die mensen onderzoeken. Want er waren heel veel predikanten aanwezig. En ja, een avondlastgang van 3000 mensen ineens. Had je daar in het open veld daar een beetje. Goed, dus die mensen moesten eerst onderzocht worden. In Schotland moet je altijd eerst een gesprek aan. Dan krijg je zelfs een penning in die Free Presbyterian Church. En dat meestal gaan die dan altijd wel aan de avondmaal. Als er niks ergs is. Waar onderzochten ze die bekeerlingen op? Nou, ze waren eigenlijk altijd onverschillig geweest. Leidelijk enzovoorts, waar ik het over gehad heb. En nu zagen ze dat, ondanks hun zonde, zagen ze dat ze de Heer Jezus altijd had afgewezen in ongeloof. Ze zagen eigenlijk hem die ze doorstoken hadden met hun ongeloof. Dus, er staat ergens in de Bijbel ook dat de Geest ons zal overtuigen van zonde omdat we in hem niet geloven. Omdat zij in hem niet geloven. Dus dat hadden die Schotten ook. Die waren zo diep bedroefd in hun hart, net als dat ze zelf doorstoken waren, omdat ze hem doorstoken hadden. Maar nu kwamen ze bij het punt, nu komt hij toch in liefde tot ons. Maar wij kunnen hem niet aanvaarden. Dus dat werd een kramp. Toch komt hij nog tot ons met liefde, terwijl wij hem doorstoken hebben. En in die strijd eigenlijk, toen, ja, er kwam zo'n droefheid en een worsteling onder die mensen. En in die worsteling kwam de Heer over. En die kwamen tot volle ruimte daarin. Geestelijke bevrijding en blijdschap volgde. Dus weer, iedere keer komt die liefde en die overweldigt iemand. En dan ga je je grote zonde van ongeloof zien. Ik geloof dat Whitefield dat ergens zegt. Hij zegt de laatste overwinning als het ware. Die je moet hebben voordat je tot Christus komt, dat je gaat zien het ongeloof. Het ongeloof is een heel erge zonde natuurlijk. En ik denk dat een van die Erskines dat ook zegt. Je kunt een wettische overtuiging hebben, maar dat kan overgaan. Er zijn mensen die zware bekeringsweg hebben. Er zijn mensen, daar heb ik wel eens van gehoord, die het vel van hun handen gekraut hadden. Van vroeging en schuldbesef en het ging allemaal over. Maar dan zeggen ze, je kunt een wettische bekering, maar er moet altijd een evangelische overtuiging of bekering op volgen. Maar het kan ook zijn dat iemand een evangelische overtuiging heeft. Of dat Braak al wel eens even mogelijkheden noemt. En bij sommige kerken heb je maar 2 of 3 ja, wat betrouwbare overtuigingen die ze dan het beste vinden. Maar dat waren bij Braak al soms een wat twijfelachtige. Wat bijvoorbeeld angst voor de hel, dat kan ook geen goed motief zijn. Dus die soort dingen. De liefde, denk ik, die moet er altijd zijn. Dus toen de meeste van die mensen die hadden dat ervaren. En die werden toegelaten tot avondmaal. Dus een zonde van ongeloof hadden ze beweend en gewoon gevoeld. En de nodiging van de Heer Jezus kon ze niet weerstaan. En daar waren ze ondergebroken. Toen had je bijvoorbeeld of in de hooglanden of in de laaglanden had je een opwekking. En in het andere gebied, de mensen die waren er geweest, die hadden daar in de kerk gezeten. Dus die waren toch gaan kerken naar een andere kerk. Dat mag dan wel in zo'n geval, denk ik. En die hadden dat gezien, hè, en die kwamen terug met verhalen. Ja, en die mensen die werden zo begeerig dat de Heere ook naar hun zou komen. Dus er kwam ineens een eenparig gebed in de laaglanden, als het in de hoge landen gebeurd was. En niet lang daarna, dan werd de Heere daar ook zeer rijk. Dus de geest die kwam eigenlijk gewoon over, doordat de belangstelling was opgewekt, door het zien van een andere opwekking. Ik denk dat het probleem bij ons is, als je heel weinig opwekking ziet, ja, denk je, ja, dat zal toch niet mogelijk zijn. Dus dan belemmer je als het ware door het ongeloof ook. Ik weet zelfs dat de opwekking van Nijkerk, die werd zelfs veroordeeld, nog liefst door dominee van de Groe. De beroerten van Nijkerk, als duivelswerk, zei hij. Dat is duivelswerk, die bijzondere beroerten erbij, hè. Ja, maar in Kralingen is toen geen opwekking geweest. Dan denk je, ja, kijk, daarom zeggen ze ook vanwege de kritische houding. Ik weet dat er predikers zijn geweest. Ik geloof dat Edwards dat was. Die had door laten vertellen naar de Nederlanders. Laat ze ook gaan bidden voor opwekking. En want dat was gaande in Amerika en in Schotland later. In Engeland. Maar ja, de Nederlanders waren, ja, misschien te verstandig bezig geweest. Ik weet het niet. Ik kan je zeggen, ja, de Heer heeft het niet behaagd om het daar te doen. Maar het land was ook niet begeerig. Dus die twee kanten. Dat is bidden voor een opwekking. Ja, hebben we natuurlijk vreselijk veel huiswerk. Nu ga ik misschien heel erg lang door, dus ik wil eerst maar even gelegenheid geven voor een vraag of zo. En anders kun je niet meer volgen natuurlijk. Of ja. Durft, ja?
Die kwam al uit de boom, maar die kwam die is vertrokken door God.
Ja, dat is waar. Ja, dat ontken ik absoluut niet. Kijk, het beest. Maar is dat niet achteraf, net als wat ik zei bij de christenreis, is dat niet achteraf, als ze eenmaal in het werkhuis, laat ik het op de ouderwetse manier zeggen, in het klaarhuis en in het werkhuis, en je hebt een heleboel, en dan komen ze dat ze niet, of in het armenhuis heb je ook nog, nou, maar op een gegeven moment komen ze toch bij de poort waar ze niets overhouden, want die poort zit dicht. Ik heb eenzelfde soort vraag gehoord toen ik de Driestar een keer sprak, vorig jaar was het, toen zei de jongen het ook, het moet een onmogelijke zaak worden, net als bij de Rode Zee. Ik zeg, oké, dat was bij de Rode Zee een onmogelijke zaak, maar dat was gelijk de belofte. Zegt de kinderen Israël dat ze doortrekken. Door het onmogelijke heen. Werp je staf uit op de Jordaan, hè, zo, of nee, op de Rode Zee. Dus toen er geen mogelijkheid meer was, dan moesten ze stil zijn en zien op het heil des Heren. En ik denk dat iets wat persoonlijk is, wat uitgewerkt wordt. Want ze kwamen wel uit Egypte, dat was best nogal een blijdschap. Maar ze kwamen toch voor een onmogelijkheid. Maar ik ben heel bang, en dat zie je heel vaak, dat aan het begin, dus de oproep om uit Egypte weg te gaan, dat daar te veel blokkades kunnen zitten, waar de mensen gewoon leidelijk blijven. Laat ze maar op weg gaan en dan komen ze zelf wel voor de onmogelijkheid. Want dan kan het niet. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in het begin.
Ik ben persoonlijk bang dat er maar een opwachting is in Nederland aan het ogenblik. Maar het is een opwachting dat ze veel aan de eisen toe-eisen en veel verkeerde mensen. Maar
ja, maar zijn die met smekingen en geween gekomen, die mensen?
Ja, maar ze zeggen wel ook. En ze gaan klaar maken.
Ja, maar dat is het zo. Kijk, ik denk, ik zal een voorbeeld noemen. Mijn vrouw die kwam jaren en sprak. Was heel kennelijk. Toen was er ergens anders, heel wat verder weg, was er een ambtsdag in een andere plaats. Die hoorde dat. Dus ze was nog maar 20 jaar, denk ik. En ja, zegt hij, dat zal niet echt zijn. Want dat maak ik in mijn gemeente ook niet mee. Hij had ze nog niet eens gesproken. Wist niet eens wie het was. Ja, dat die man het niet meemaakt, ja, ik weet het niet. Dat was misschien juist een gemeente waar het gewoon heel dor was. Maar dat kan wel. Als je ziet dat onze oudvaders zeggen dat de Heer de meeste mensen op jonge leeftijd tot verandering brengt. Tot bekering. Nou, dan zou het er niet zo goed uitzien misschien. Als we... Maar dan kunnen dus ook jongeren. Alleen later zullen ze de beproevingen gaan. Ik weet van mensen die best wel evangelisch zijn begonnen, die later zwaar beproevingswegen hebben meegemaakt, tot in de psychiatrische inrichtingen toe. En die als goud gelouterd uitkwamen. En er zijn hele zware bekeringen begonnen, waar het duur niks van terecht kwam. Of keiharde mensen geworden zijn. Dus ik denk dat we het begin kunnen we nooit weten. Ik heb het zelf ook gehad dat er met jongeren samenwerkte. Groepen jongeren, soms 40, 50, die echt zo in de worsteling waren. Nou ja. In het begin denk je, dat is mooi, prachtig. En na 3, 4 jaar, dan denk je ook anders. Maar er zijn eruit die standvastig gebleven zijn, te midden van verdrukkingen. Echt veel, veel moeilijke wegen ook die ze gehad hebben. Ik denk dat het zo is dat je in de eerste bekering een soort ruwe reiniging krijgt. Van het goud als het ware wordt uit de rots gehouden. En ja, dat kan vaak, ja, dat zijn geen diepgaande christenen, zeg maar. Als je daarmee praat, denk je, ja, die kan nou ook zo'n stukje dogmatiek op een rijtje zetten. Maar wat zal eruit komen? Ik weet van een ouderling vroeger, die zei tegen mij ook, toen ik vaak met hem sprak. Je kan beter gewoon een klein vlammetje. Ik kan zeggen, ja, dat is niet groot, dus je trapt gelijk uit. Of van die wilgen aan de waterbeken. Ja, dat zijn geen grote wilgen. Maar ja, die kinderen kunnen ook niks vertellen. Ik weet van een meisje die ging vertellen over wat ze meegemaakt had. Kwam bij een ouderling een positieve man. Echt een positieve man. Ja, hij zegt, kom maar terug als het echt is. Zei hij. Nou, later dan gaf het hier haar meer. En toen kwam er een ander werken, huisbezoek van twee andere ambtsdragers. Ja, en toen kon ze het wel overnemen. Maar zij is niet meer terug geweest naar de eerste. En ja, dus dat zoiets, hè. En dat zie je op een gegeven moment toch. Eerst is er een soort ruwe reiniging en dan kan het misschien nog alle kanten uit. Want ik geloof, voor de poort, er zit veel godsdienst met ervaringen. Statuettisch, de put van kalmoedigheid, twijfel. Zeg maar, toevlucht nemen, het geloof nog. Er zit voor de poort nog. Maar wij kunnen nooit precies bepalen wie wel echt is, wie niet echt is. Maar later wel. Want later komt er denk ik een meer verfijnde reiniging. Dus dat goud, al is het schijngeloof, ik zie het ook soms bij schijngeloven, het wordt in de smeltkroes gegooid. En die smelter die doet het vuur opstoken. Dat zijn beproevingen. En dan kijkt iedereen en dan ziet hij dat het nog troebel is. Er zit er nog zonde in. Nou ja, goed, wat gaat hij nu doen? Hij moet eruit. Hij ziet zijn eigen gezicht er niet eens in. Hij stookt het heter. En dat kan misschien 10 jaar duren. Op de duur is het zo heet gestookt dat de laatste zonden eruit zijn. En dan ziet hij zijn beeld erin. En ik denk dat dat iets is wat een leven lang mee blijft gaan. Maar niet aan het begin. Want er staat, ik zal ze liefelijk lokken en daarna voeren in de woestijn. Daarom denk ik wat die Urskens zeggen ook. De eerste, een evangelische overtuiging moet er altijd zijn. Er zit natuurlijk liefde bij. Ja, en goed, een wettische overtuiging, dat kan mee beginnen. Maar het moet er wel in overgaan. Zoiets. Nou, nu spreek ik natuurlijk een beetje vanuit mijn achter. Ik ben echt heel, heel rechts geweest eigenlijk vroeger. Want ik kwam eigenlijk uit de wereld. Ja, en dan op een gegeven moment kom je natuurlijk. Ja, dan ga je denk je zo zwaar mogelijk, hè. Hoe zwaarder, hoe beter. Maar je weet je niet, ik ben een boek begonnen van Thomas Mead, de nabijchristen ontdekt. De catechismus van de verklaring van dominee G.H. Kersten heb ik helemaal gelezen. Dat is een dogmatiek heb ik later bestudeerd. Dus je zat helemaal in die. Maar ja, op een gegeven moment, als de Heer meer tot je spreekt. Het zakt op een gegeven moment helemaal af. En nu moet je met je verstand doen. Toen was ik al 26, dus dat was 6 of 7 jaar later. En ik had geen droefheid, niks meer. Dus ja, goed, je zoekt ernaar, maar daarvoor was ik er groot mee geworden. Ervaringen meegemaakt, uit de wereld getrokken, de Heer had tot je gesproken. Maar ik werd groot, langzamerhand. En ik kon meepraten zo. En ineens ging het opdrogen. Al die ervaringen die ik in het begin had, en dan word ik langzamerhand stil. Dat is voor mij natuurlijk een zeer moeilijke zaak, om stil te worden. Maar toen werd ik stil. En toen werd ik, door het veel te lezen van Spurs dan nogal liefst, toen zag ik, ik heb het zelf niet. Die man heeft toch blijdschap in het geloofsleven. Blijdschap is voor de rechtvaardige. Ik heb het niet. Ik ga alleen maar tegen mij inlezen. En toen werd ik zo verlangend om toch het aangezicht van de Heer weer te mogen zien. Dat de Heer weer tot mij sprak. En dat wordt zo'n diepe droefheid. En toen kwam de droefheid terug. Maar ik vertelde tegen niemand meer. Want ik denk, als ik het nu een keer vertel, ben ik misschien weer alles kwijt. Tot op het moment was dat in februari een keer. Toen was een psalm, ik zal dan gedurig bij u zijn. Daar ben je echt al maanden in worsteling bezig. Nou, dat er zo'n volle vrede over me kwam. Hoop volkomen op de genade van onze Heer Jezus Christus. Nou, ik heb echt door de kamer gewoon als het ware heen en weer gelopen zo. Van de volle vrede, dat je heel de dag zo warm van binnen was. Volkomen hopend op de genade van de Heer Jezus. En vlak erop ook, zie je nog mee. In het Engels staat natuurlijk, wendt u naar mij toe, staat, zie op mij. En dat al had ik nooit 1 ervaring meegemaakt. Op dat moment was het alles. Ik heb het tegen mijn vrouw, zie dan, zeg ik. Ja, ze zag het toen niet, toen nog niet. Maar dat is een zien vanuit het woord. Ik kan zeggen, ja, waarom heb je dat dan een maand van tevoren niet gedaan? Je bent toch 6 jaar op de weg? Waarom heb je toen niet gekeken? Ja, dat kun je niet pakken. Maar toch in die weg van worsteling, Daar zeg ik niks voor, echt niet. Want als je die zonde erbij moet optellen, dan is het helemaal, was het rechtvaardig geweest dat het helemaal overgegaan was. Maar toch in de weg van worsteling, ja, dan merk je toch dat het zien toch hebben is. En dat ook heel je geestelijk leven anders wordt. Dat je veel meer uit de dankbaarheid wil spreken. En ik merk wel dat het vaak niet door veel mensen, theoretische christenen denk ik, zulke soort dingen, daar wordt niet zo overgenomen. Wel als je in de bekommering bent, maar ik wil niet huichelen. Ik kan wel zeggen, ja, ik heb die en die zware weg meegemaakt. Ik heb ook de hele avond geworsteld van het kan niet. En dat was het enige gebed dat overgebleven was. Het kan niet, meer niet. Maar goed, wordt de Heer daarmee verheerlijkt? Ja, misschien. Maar anders kan ik er ook wat mee worden. Maar dat de Heer werkelijk in volle vrede in je hart komt. Onverdiende genade, dat is het zeker. En dat doet de zonde nog het meeste pijn. En dan wil je de Heer groot maken, maar dat wordt niet door iedereen begrepen. En ik merk het ook zonder jongere christenen die dat willen doen. En ja, ik weet van een man die was invalide. En die ging al jaren aan het avondmaal. Na 17 jaar kwam hij tot grote ruimte. En die vertelde zijn verhaal. En er was een ambtsbroeder en hij zegt, ik hoop dat de Heer je maar weer gauw van je voetstuk afhaalt. Invalide man, 17 jaar in het donker gezeten. Eindelijk kwam hij eruit. Misschien vloei ik door, maar dan vloei ik heel graag door in de liefde. Maar dat is niet zo erg. Ja. Goed, ik hou het hier maar bij. Of er moet nog een vraag zijn. Ik vond het wel een fijne vraag, want daar kom je toch op wat diepere dingen, denk ik. Wat doen we?
Dat zou geen vraag meer zijn.
We komen aan het einde van deze avond. Ja, fijn dat u dit onderwerp zo met ons heeft willen behandelen. Het is ons zeker aan het denken gezet. Tenminste, wat ik hier en daar zo in de pauze gehoord heb. En ik hoop ook dat we het huiswerk verstaan. En dat we ermee voor God terecht mogen komen. Met de onmogelijkheden die we ook gehoord hebben. En de onwil die er bij ons allemaal is. En u heeft het zaad vanavond mogen strooien vanuit Gods woord. En wat God er ook de wasdom over mag geven. Nogmaals, vrienden, bedankt. Sterk op de Heer u in de toekomst voor dit mooie werk. En we willen dat natuurlijk nog bekrachtigen met een envelop. Alsjeblieft. Verder, ja, ik wil nog even iemand bedanken. Dus, u mag hier wel blijven staan natuurlijk. Maar, wat ook gebruikelijk is, dat is op de jaarvergadering om het Kosters echtpaar te bedanken. In positieve zin, ook wel eens in negatieve zin, vanwege de rommel. Dus ik weet niet of het Kosters echtpaar al in aantocht is, bij deze uitgenodigd. Het lijkt wel of u op het matje geroepen wordt, maar dat is dus niet zo. Duidelijk aan een stukje waardering, dat we die traditie, wat dat er bijna geworden is, er toch in willen houden. Hartelijk bedankt weer voor alle zorgen om dus alles klaar te zetten en zorgen dat de kachel aanstaat en dat het weer opgeruimd wordt. Vriendelijk bedankt. Ik heb iets voor meneer en zij heeft iets voor mevrouw. Als jij eerst wilt geven.
Dankjewel.
Graag gedaan. En meneer van Driel, vriendelijk bedankt. En eenmaal bom, alsjeblieft. Voor uw aanwezigheid, voor uw belangstelling wat u getoond heeft. Ik zie nu het briefje naar voren komen met het bedrag erop. Altijd natuurlijk belangrijk om dat mee te delen. De collecte heeft opgebracht het mooie bedrag van 251,35 gulden. Hiervoor ook hartelijk bedankt. Dan wil ik u voorstellen om te zingen Psalm 95, het vierde vers.
Tot u komen in gebed, in dankgebed. Want wij weten ook dat u dezelfde bent. U die het evangelie ons gegeven hebt. Uw woord ons gegeven hebt. U bent als de vader van die verloren zoon. Wij weten dat u uitziet naar verloren zonen en dochters. Dat zij terug zullen keren. En als zij bij u zijn, in de buurt zijn al. Dan rent u ze tegemoet in de gelijkenis. Ja, u verlangt ernaar. Als we weten dat uw vaderhart zo is, hoe hard zijn wij dan, Heer, als wij daar nog buiten kunnen leven. Als wij denken dat wat wij hier meemaken op deze wereld, dat dat voor ons belangrijker is. Of dat dat meer genot kan geven. Heer, u weet dat sommigen van ons ook de wereld gediend hebben. En wij hebben gezien dat het een harde dienst was. Vooral toen u de dienst daarvan opzij. Toen u aan ons leven kwam. Soms met geweld, maar wel door uw geest. En toen hebt u ons overtuigd, Heer. Toen hebt u ons op de grond gekregen. Toen hebben wij gesmeekt om genade. Toen konden wij het zelf niet meer, Heer. Maar toen lagen wij in uw vriendelijke vaderhanden. U was mild in het schuldvergeven. Heer, misschien wordt het niet door iedereen zo gevoeld, maar wij willen dat aanbevelen, Heer, dat u ook naar ons toe zo bent met een genade. Dat u tegen ons allemaal zegt, wend u naar mij toe en word behouden alle geëinden van de aarde. De ogen, met onze ogen een vergelegen land, de koning zullen zien. En de ogen die gezien hebben, zullen nooit meer terugzien. Wilt u ons ook veilig naar huis geleiden, Heer, en geef dat er zo een opwekking mag komen. Bij ons, maar ook in heel Nederland. En wilt u zo zegenend op ons neerzien, ook op deze gemeente, met de Amstdragers en ook de andere gemeenten, Heer. Wij voelen verbondenheid, maar wilt u zelf maar in ons midden blijven, Heer, en komen. Alleen om Jezus wil. Amen.
Goed, bedankt. Wel thuis. Ja, u allen wel thuis. En de verenigingen die nog niet getekend hebben, graag nog even tekenen in het boek. En er is ook voor de jeugd nog gelegenheid om wat te drinken.